Zullen we een moment stil worden voor Gods aangezicht en deze dienst aan de Heer opdragen? Bid Jeruzalem vrede toe. Mogen wie u lief hebben rust genieten. Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. En zo zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook dit lied vervolgen, staande 199, 2, 3 en 4. Het is een prachtig lied wat je zo kunt zingen aan het begin van een bijzondere zondag. In heel Nederland en ook buiten Nederland zijn heel veel kerken samen rondom het thema Israël. Het is een Israëlzondag. En we willen ook stilstaan bij Gods plan met Israël. En daar zullen we ook vanmorgen, maar ook vanavond, veel over horen. Vanmorgen gaat het over die dag. Een hele speciale dag waar ook de Heer Jezus over spreekt als hij het avondmaal instelt. En vanavond gaat het over Jeruzalem, de stad van de grote koning. En zullen we gaan ontdekken waarom dat Jeruzalem een andere stad is dan New York of Parijs of Amsterdam. Maar wat voor plan God met Jeruzalem heeft. En ik kan me goed voorstellen dat zo'n lied van Arie Pronk, wat we net met elkaar gezongen hebben, dat Maarten dat van harte mee kan zingen, de broer van Arie, die ook hier in de dienst al jaren komt. En wat is het mooi om zo met elkaar dit prachtige lied zo aan het begin te mogen zingen. Ik wil graag meedelen dat Edith Schepers vrijdag een hernia-operatie krijgt, een nekhernia-operatie. En uw gebed voor Edith wordt zeer gewaardeerd. Zuster Oma Schepers wordt vrijdag de zevende. Nou, ik zal het maar niet zeggen, maar ze heeft de 90 al achter zich gelaten. Maar we wensen u alvast een hele fijne verjaardag toe. Broeder Dirk van Capelle wordt zaterdag de 8e jarig. En het zou fijn zijn om onze broeder ook te bemoedigen met een kaartje. We zien hem niet meer in de dienst. Hij kan de dienst ook niet meer bezoeken. Maar wat is het fijn als u ook vanuit de gemeente laat merken dat uit het oog niet uit het hart is, maar dat we ook voor broeder Capelle mogen bidden en wilt u hem een kaartje sturen. Nog even de vraag, die is blijven hangen. Straks worden de Israëlkranten uitgedeeld. Maar er zijn twee mensen die dat mogen doen en die komen niet zomaar uit de lucht vallen. Wie van u wil dat doen? Straks aan het einde van de dienst, Dick, Henk. Henk gaat het doen en Gerry. Ja, oké. Okay. Henk en Gerry gaan straks naar de uitgang om de krant uit te delen. Zullen we samen de Heer om een zegen vragen? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. Heer, dank u wel dat we ook heel in het bijzonder vanmorgen mogen bidden voor Jeruzalem, voor Israël. We weten, Heer, het is een hot item op de VN-conferentie. En heel veel volkeren, heel veel landen weten eigenlijk niet zo goed wat ze met Jeruzalem aan moeten. Heer, of ze Jeruzalem moeten opdelen in twee staten of dat Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad blijft. Maar Heer, u heeft ook uw woord. En u zegt ook in uw woord wat er met Jeruzalem zal gaan gebeuren. En we weten vanuit uw woord dat de Heer Jezus straks zal terugkomen en dat zal niet zo heel lang duren en dat hij in Jeruzalem zijn troon op zal richten en vanuit Jeruzalem als de koning der koningen over de hele wereld zal regeren. Niet omdat Jeruzalem nou zo'n prachtige plaats is, maar alleen omdat Jeruzalem juist een verachte plaats is en door u juist uitgekozen is als het centrum, als het middelpunt van deze wereld. Heer, en we willen u bidden, we willen u bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wil u bidden, Heer, wilt u uw volk beschermen. En we danken u, Heer, dat u uw ogen openhoudt over uw volk. En niet alleen over uw volk, maar ook over ons vanmorgen. Heer, en we willen u bidden, wilt u ons vanmorgen een goed uur met elkaar geven. Ook als we straks het brood tot ons nemen en de wijn en daarin willen verkondigen dat de Heer Jezus voor ons de straf gedragen heeft op Golgotha. Waarin we mogen verkondigen dat de Heer Jezus de overwinning heeft behaald over de dood. Waarin we mogen laten zien dat we één zijn met u, Heer Jezus, en één zijn met elkaar, één lichaam vormen. Heer, wilt u ons dan ook een heel goed uur met elkaar geven. En ook een heel goed moment. Ik wil in het bijzonder ook bidden, Heer, voor hen die ziek zijn en die deze diensten niet mee kunnen maken. Heer, wilt u met Rinke zijn, Rinke Kusveller. Wilt u met Jos Deen zijn. Wil u bidden, Heere, wilt u met Edith Schepers zijn als ze vrijdag geopereerd zal worden? Heere, wilt u heel dicht bij haar zijn en haar bemoedigen? Heer, wilt u Johan ook heel dicht nabij zijn en hem ook helpen om als man ook zo naast zijn vrouw te mogen staan? Wil u bidden, Heere, wilt u met zuster Schepers zijn als ze vrijdag haar verjaardag viert? Wilt u haar een hele fijne dag geven? Dat willen we ook bidden voor broeder Dick van Capelle. Heere, wilt u hem zaterdag ook zegenen en hem ook laten ervaren, Heer, dat hij niet alleen is, maar dat u bij hem bent en dat er ook broeders en zusters zijn die rondom hem staan en hem ook willen bemoedigen. Heer, zo zien we uit naar dat wat u ons vanmorgen wilt geven. Wilt u met de kinderen zijn in de zondagsschool of de peutergroep of de crèche? Wilt u de leiding ook zegenen en wilt u ook in de harten van deze kinderen spreken en werken? Heer, en zo zien we uit naar grote dingen die u ook vandaag in ons midden wilt doen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Goed. Ik wil u nog, dat was ik nog even vergeten, een kaart voorlezen. We hebben de mededeling al gedaan in de gemeente. Maar een geboortekaartje. Dankbaar en blij mogen wij u vertellen dat onze zoon en mijn broertje is geboren, Luc Joël. Hij is geboren op 21 september, hij woog 3985 gram, was 52 centimeter lang en de gelukkige dankbare ouders zijn Sander en Eline Hartman. Een pareltje uit Gods hand, kostbaarder dan goud. Al voor de tweede keer aan ons toevertrouwd, om te koesteren, om voor te zorgen. God houdt van jou in zijn vaderhand geborgen. Fijn, Sander en Eline. Nu gaan we met elkaar een lied zingen wat we misschien nog nooit gezongen hebben hier in de kerk. Misschien ook wel, maar het heeft natuurlijk ook alles te maken met Israël. Het is een lied, een Hebreeuwse vertaling van Psalm 133. Hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders elkaar ontmoeten. Hine matof umenayim. Nou, we gaan het met elkaar zingen. We gaan het eerst een keer met elkaar zingen. En dan gaan we het natuurlijk in twee partijen zingen. Hè? En als we dat gezongen hebben, dan wil ik graag aan Dick van der Sleen vragen om hier naar voren te komen. Om iets te vertellen over de plannen van het Hollandkoor. En dat heeft ook alles met Israël te maken. Maar eerst gaan we met elkaar dat prachtige lied zingen. Lied 34 uit de bundel Opwekking. Nou, misschien kunnen we alvast even naar het voorspel luisteren. Deze kant begint en die kant die valt met mij in als we dat bovenstukje gaan zingen. Dus deze kant begint. Oké. Nou, we kunnen zo allemaal naar Israël. Dick, kom maar hier even staan.
Ja, mij werd gevraagd om iets over het Hollandkoor te vertellen. En nu beginnen we vanmorgen de dienst met het zingen van Eens zal op een grote morgen. En Eens zal op een grote morgen is gecomponeerd door Arie Pronk. En ik zat toen op het koor bij Arie Pronk. Wij hebben dat lied voor het eerst ingestudeerd. En Arie Pronk stond aan de wieg van het Hollandkoor. Want het Hollandkoor is opgericht naar een idee van Arie Pronk. Want Arie Pronk zei van, in Nederland hebben we een heleboel koren. En laten we nou eens zien dat we een groot koor samenstellen waarmee we naar Israël kunnen gaan. En het Israëlische volk onze steun kunnen betuigen. Dat is ook gelukt, want Arie Pronk heeft samen met Gerard van der Nieuwendijk van Isropa en dominee Glashouwer van Christenen voor Israël dat koor opgericht onder auspiciën van Christenen voor Israël. En ze zijn toen met een koor van ruim 1000 mensen naar Israël geweest. Dat is een geweldig iets geweest. Afgelopen april is een kleine delegatie van het Hollandkoor ook naar Israël geweest. We hebben toen met 100 man gezongen in Jeruzalem, in Beersheba, in Netanya en in Haifa. In Haifa zongen we samen met het Haifa Philharmonic Orchestra, 60 man. Daar hebben we geweldig gezongen en na afloop, toen we teruggingen van het concertgebouw naar ons hotel, kwam er een ouder echtpaar, een Joods echtpaar, een meneer van in de 80, die schoot een van onze sopranen aan en die zei, nou ben ik 83 geworden en vanavond heb ik voor het eerst God ontmoet. Nou, toen we dat hoorden, ik krijg er nu nog kippenvel van trouwens, dat is iets geweldigs als je dat mag doen. Nu hebben we een snode plannen met het Hollandkoor. We hebben op het ogenblik ruim 700 leden. We repeteren in Voorthuizen, in Goes en sinds januari ook in Hoogeveen. Zodat we het hele land een beetje over kunnen overzien, want dan worden de rijafstanden niet zo groot. Want er zingen mensen uit Vlissingen, er zingen mensen uit Bedum in Groningen. Nou ja, noem maar op, over heel Nederland vandaan. En wij willen graag in 2015, dan bestaat het Hollandkoor 25 jaar. En dan willen we graag proberen om weer met 1000 man naar Israël te gaan. Maar dat betekent wel dat we, als we nu 700 leden hebben, dat we te weinig hebben. Dus als u zich nou allemaal even opgeeft, dan schieten we aardig in de richting. Maar dat is dus de bedoeling, dat we zoveel mogelijk leden werven en dat we met 1000 man naar Israël. Ik kan u vertellen, als je in Jeruzalem, daar hebben we gezongen, een kerk vol. En het Hollandkoor zingt altijd als laatste lied, Lichtstad met uw parelen poorten. Dat is iets geweldigs. En zeker als je dan ziet de Israëli's die soms huilend de kerk verlaten. En zeggen van, goh, zijn er toch nog mensen die van Israël houden? Ja, die zijn er. Want Israël is onze oudere broeder. God houdt van Israël, dus wij houden van Israël. En we zetten ons daarvoor in. Volgend jaar, dan gaan we nog een busreis maken naar Oostenrijk en Zuid-Duitsland. We hopen dan in Innsbruck en in München te zingen, maar we hopen ook in Dachau te zingen. Ik heb voor op de standaard allerlei foldertjes neergelegd. U kunt daar zien wat we gaan doen. U kunt zien waar we repeteren en u kunt zien wanneer we repeteren. Als u belangstelling hebt, u kunt naar mij toe komen, u kunt ook zelf contact opnemen, maar graag. Zing met het Hollandkoor voor Israël. Dank u wel.
Dankjewel, Dick. Sinds kort is Dick voorzitter geworden van het Holland Koor. Dus dat is de juiste plek om u aan te melden om mee te gaan zingen. We gaan ook met elkaar lied 148 zingen uit dezelfde bundel. Heeft ook alles met Gods plan met Israël te maken. Gods volk wordt uitgeleid. Zij gaan met vreugde voort. We zingen het één keer. En het is de bedoeling, als we gaan zingen en de bomen in het veld zullen klappen voor hem, dat je dat zo lang mogelijk dat hem aanhoudt, hè? Ja, oké. Okay. Goed, we gaan ook een stukje lezen uit het woord van God over Israël. En ik ga u voorlezen uit Zacharia, hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 9. Zacharia 12, vers 1 tot en met 9. We kunnen daar het volgende lezen. Een Godspraak, het woord van de Heer over Israël. Zacharia is het net voor het Nieuwe Testament, het ene laatste boek van het Oude Testament. Zacharia. Aldus luidt het woord van de Heere, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. En allen die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Te dien dagen, luidt het woord des Heren, zal ik alle paarden treffen met verbijstering. En hun berijders met krankzinnigheid. Over het huis Juda zal ik mijn ogen open houden. Doch alle paden de natiën zal ik treffen met blindheid. Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem, door de Heere der Heerscharen, hun God. Te dien dagen zal ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven. Dan zullen zij rechts en links alle natie in het rond verteren. En Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem. Ook zal de Heere de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat de trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt zal te dien dagen zijn als David, en het huis van David als God, als de engel des Heeren voor hun aangezicht. Te dien dagen zal ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem optrekken. Tot zover dit stukje uit Zacharia hoofdstuk 12. Voordat we daar met elkaar over na gaan denken, gaan we eerst met elkaar zingen en nog collecteren. Zoals gezegd, we zullen collecteren. Laten we twee collectes doen in één rondgang. De collecte voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de tweede collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Twee collecten in deze rondgang. En we kunnen u die van harte aanbevelen. wat zal de wereld mooi zijn op die dag? Over welke dag gaat het dan? Daar willen we vanmorgen kort over nadenken. Er is een berichtje wat via allerlei sociale media wereldwijd verspreid werd. En sommigen van u, die kennen het wel. Maar ik dacht, ik wil het toch wel even voorlezen. Het gaat over een vernuftig voorbeeld van een politieke toespraak die onlangs plaatsvond in de vergadering van de Verenigde Naties door een vertegenwoordiger van Israël, die met zijn toespraak aldus begon. Voordat ik mijn toespraak ga beginnen, wil ik u graag iets vertellen over Moshe, Mozes. U weet wel, de man van de 10 geboden. Toen Moshe op de rots sloeg en deze water voortbracht, dacht Moshe, wat een uitstekende gelegenheid om een bad te nemen. Hij deed zijn kleren uit, legde ze naast de rots en ging het water in. Toen hij uit het water kwam en zich wilde aankleden, waren zijn kleren verdwenen. Een Palestijn had ze gestolen. De Palestijnse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties sprong op en zei woedend, waar praat jij over? Palestijnen bestonden er toen nog niet. De Israëlische vertegenwoordiger glimlachte en zei, en nu we dat helder hebben gekregen, kan ik mijn toespraak beginnen. Nou, dat is wel heel toepasselijk om ook vanmorgen te zien hoe onze, ja, hoe het Joodse volk omgaat met politiek en heel slim. We hebben met elkaar gelezen in Zacharia 12 over de Godspraak over Jeruzalem. Godspraak over Israël. Iedereen heeft zijn woordje klaar. Er zijn heel veel VN-resoluties over Israël en u weet waarschijnlijk wel dat de meeste VN-resoluties die met Israël te maken zijn, zijn tegen Israël. En dan is het zo ontzettend belangrijk om te weten dat God ook zijn woord uitgesproken heeft over Israël. En dan vind ik het heel mooi zoals het hier staat, hoe God zich voorstelt. En daar wil ik even een paar dingen over zeggen in dat eerste vers. Daar staat de Heere die de hemel uitspant, die de aarde grondvest en alle mensen op aarde de geest, in de geest in hen formeert. Nou, dat is toch wel heel allesomvattend. Weet u wat het betekent? Ja, misschien goed om even Jesaja 40 erbij te lezen. Daar staat vrijwel hetzelfde. In Jesaja 40, vers 21 en 22. Jesaja 40, vers 21 en 22, daar staat. Jesaja 40, vers 21, daar staat. Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Is het u niet van aanvang verkondigd? Hebt gij geen begrip van de grondvesten der aarde? Hij troont boven het rond der aarde. Het is heel mooi dat daar Jesaja 700 jaar voor Christus al spreekt over het rond der aarde. Terwijl de wetenschap tot de middeleeuwen erover moest doen om te ontdekken dat de aarde niet plat was, maar rond. Maar de Heer die wist het al lang, omdat hij het zelf gemaakt heeft. En haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont. Nou, hier staat dus ook, hij spant de hemel uit als een tent. En als u een bladzijde omslaat naar hoofdstuk 42, vers 5 van Jesaja, daar heb je ook weer hetzelfde. In vers 5 van hoofdstuk 42 van Jesaja, daar staat, zo zegt de God, de Heere, die de hemel schiep en hem uitspande, die de aarde uitbreiden met alles wat daaruit ontsproot, die aan de mensen die daarop wonen de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen. Ik heb daar even over nagedacht, over God die de hemel uitspant. We kunnen dat op de tweede dag van de schepping lezen, dat God schiep het uitspansel, het firmament, een samengeperst water. We noemen dat ook wel eens de dampkring. En het is als het ware een tent die over de aarde uitgespannen is. En buiten deze dampkring is er voor mensen normaal geen leven mogelijk. Dat weet u waarschijnlijk wel. Als je met een raket door die dampkring gaat, dan moet je allerlei toestanden bij je hebben om in leven te kunnen blijven. Buiten de tent die God gespannen heeft, is geen leven mogelijk. Dus met andere woorden, God heeft op die tweede scheppingsdag een tent over deze aarde gecreëerd, waardoor het mogelijk is dat wij mensen hier kunnen leven. Staat u er wel eens bij stil? Dat wij in de tent leven die God gemaakt heeft. Een soort zuurstoftent om de aarde heen. Het tweede, hij heeft de aarde gegrondvest. De aarde staat of valt met het woord van God. En ten derde zegt hij, en iedereen op deze wereld heeft zijn adem en zijn geest te danken aan mij. Nou, die God die spreekt. En het is heel goed om naar die God te luisteren. Die zo machtig is, zo majestueus, die aan allen adem en leven geeft. En daarom gaan we naar deze God luisteren, wat deze God te vertellen heeft over zijn plan met Israël. En daarom staat hier ook in vers 2, zie, ik maak Jeruzalem. God heeft een plan met Jeruzalem. Het is nog interessanter als u weet in welke tijd Zacharia deze profetie opgeschreven heeft. Ik zal u eerlijk vertellen, op het moment dat Zacharias deze profetie opgeschreven heeft, was Jeruzalem een molshoop. Echt een molshoop. Meer niet. Want wat was er gebeurd? Het was 520 voor Christus dat Zacharias dit opschreef. 18 jaar geleden, 18 jaar daarvoor, waren ze de ballingen, de mensen die gevangen zaten in Irak, in Babel. En koning Cyrus, Kores, die heeft toen gezegd dat de Joden weer terug mochten naar hun eigen land. Onder leiding van Zerubabel en Ezra. En wat vonden ze daar? Nebukadnezar had de stad verwoest, de muren omvergehaald, de huizen geplunderd, de huizen verbrand. Ze vonden daar een grote puinhoop. Dat was Jeruzalem dat ze terugvonden. En toen hebben Zacharias en Haggai, een aantal profeten, die hebben geprofeteerd, die hebben gezegd, mensen, we moeten in Jeruzalem gaan wonen. Want de mensen gingen rondom Jeruzalem, in de omgeving van Jeruzalem wonen, want in Jeruzalem kon je toch niet wonen? En dan staat er ook in Haggai, jullie draven voor jullie eigen huizen, maar de tempel ligt nog verwoest. En onder leiding van Ezra hebben ze daar te midden van die puinhoop Jeruzalem de tempel herbouwd. Maar ja, die tempel was natuurlijk niet te vergelijken met de tempel uit de tijd van Salomo. De mensen die huilden er gewoon om. Is dit dan de tempel? Nou, beter iets dan niets. Maar de muren waren ingestort, de huizen waren verwoest, er woonde niemand in Jeruzalem. Het was een stad waarvan je denkt, nou, dat wordt nooit wat. Pas 75 jaar later, in 445 voor Christus, kwam Nehemia met de opdracht om de muren te gaan herstellen. En toen pas gingen de eerste mensen weer in Jeruzalem wonen. Dat is wel goed om dat een klein beetje in uw achterhoofd te houden. Van als Zacharias zo spreekt over Jeruzalem, op dat moment was Jeruzalem niets. Het stelde niets voor. Helemaal niets. Te dien dagen. Zacharia spreekt hier over een dag die aan zal breken. Te dien dagen. Als u Zacharia 12, 13 en 14 leest, dan zult u ontdekken dat het, die uitdrukking te dien dagen 15 keer voorkomt. En te dien dagen, het gaat niet over en tijdens die dagen, maar hier wordt heel duidelijk gesproken over enkelvoud. Te dien dagen, op die dag. Op die dag, die ene dag, zal er heel veel gebeuren rondom Jeruzalem. Met Israël, op die dag. Kijkt u maar in Zacharia 14, daar staat in het eerste vers, zie, er komt een dag. Die dag die komt. Hoe lang die dag zal duren, dat weet ik niet. We hebben een poosje geleden over Jozua gesproken, dat de dag van Jozua nog eens een keer met een dag verlengd werd. Daar heb ik ook met u gelezen, het zevende vers van Zacharia 14, waar staat, ja, het zal één dag zijn die bij de Heere bekend is. Geen dag en geen nacht, maar ten tijde van de avond zal er licht wezen. God heeft een dag bepaald. Straks gaan we met elkaar het avondmaal vieren. En we hoeven dat, u hoeft dat niet op te slaan met mij. Maar dan zegt er Jezus over het avondmaal. Hij zegt, doch ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken. Weet u wie die wijnstok was? In Psalm 80 kun je lezen dat God Israël als wijnstok uit Egypte geleid heeft en geplant heeft in het land Kanaan. En dat hij vrucht zocht. Maar hij zal niet van de vrucht van de wijnstok drinken. En dan staat er, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken. Er komt een dag dat de wijnstok vrucht gaat dragen. Er komt een dag dat de Heer met volle teugen gaat genieten van zijn volk Israël. Tot op die dag. En daarom is het goed, voordat we met elkaar het avondmaal gaan vieren, dat ik met u heel eventjes door deze hoofdstukken heen wandel, Zacharia 12, 13 en 14, wat er onder andere geschreven wordt over die dag. En een aantal keren zullen we daar een stukje uithalen waar staat te dien dagen. Wat gebeurt er op die dag? Nou, het eerste wat er gaat gebeuren, kunt u in het tweede en het derde vers vinden van Zacharia 12. We hebben het net met elkaar gelezen. Daar staat bijvoorbeeld in het derde vers, te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Daarvoor staat dat de Heer Jeruzalem maakt tot een schaal der bedwelming. Een schaal der bedwelming, dat houdt eigenlijk in van, het is iets waar je niet vanaf kan blijven. Het is als het ware de alcohol voor een alcoholist. Je kunt er niet afblijven en als je het gebruikt hebt, dan ben je je zinnen eigenlijk kwijtgeraakt. Dan ben je dronken. Dan weet je ook niet meer wat je doet. Israël is een land waar eigenlijk geen elk volk meer vanaf kan blijven. Ze worden er naartoe getrokken. Ze kunnen eigenlijk niet meer zonder Israël. Ze hebben allemaal wel iets te zeggen over Israël. En het is een steen die alle naties moeten heffen. Er wordt hier een woord gebruikt, wat ook binnen de Olympische Spelen gebruikt wordt. Dat heeft te maken met een sport met gewichtshef, een hefsteen. En daar werd naar gekeken, naar mensen die grote stenen van bepaald gewicht op konden tillen. En er werd geapplaudisseerd. Het was een term uit de Olympische Spelen, een hefsteen. Een steen die alle naties moeten heffen, maar die hem heffen, om nou het eerste te beginnen, een schaal der bedwelming voor alle volkeren. De volkeren zullen zich verslikken in Israël. Een steen die alle naties moeten heffen, de mensen, de hele wereld zal zich vertillen aan het volk Israël. En God maakt dat heel duidelijk. Mensen verslikken zich en mensen vertillen zich aan Israël. Het tweede wat er op die dag gaat gebeuren. En dat kunt u ook weer heel duidelijk vinden in het vierde vers. Te dien dagen van het 12e hoofdstuk. Dan wordt er gesproken over de paarden die met verbijstering getroffen worden. De berijders met krankzinnigheid. En de paarden der natiën zullen met blindheid getroffen worden. Eigenlijk zou je hier kunnen zeggen een wereldwijde verbijstering. Over dat wat er met Israël op die dag gaat gebeuren. Verbijstering heeft te maken met aan de ene kant verbaasdheid. De mensen, de volkeren wereldwijd zullen verbaasd zijn om dat wat er met Israël gebeurt. Maar tegelijkertijd heeft verbijstering ook iets te maken met boosheid. Ze zullen boos worden op Israël, verbijsterd. Hoe is het mogelijk dat wij toelaten dat Israël dit doet? En wat er natuurlijk die dag gaat gebeuren, zien we vandaag om ons heen al heel duidelijk gebeuren. Dat volkeren nu al zo vaak verbijsterd zijn om dat wat er in Israël gebeurt. En het tweede, ze zullen getroffen worden met krankzinnigheid. Krankzinnigheid, het heeft te maken met je verlies je verstand. Het is onvoorstelbaar hoe dom, hoe kortzichtig mensen zich voor laten liegen als het om hun houding gaat ten opzichte van Israël. Als u kijkt hoe over het algemeen de media, de journaals, de tv, de kranten en alles zo ontzettend gekleurd en negatief spreekt over Israël. Het is als het ware, het lijkt net of het menselijk denken als het gaat over Israël gewoon geblokkeerd wordt. Dat is trouwens toch de laatste tijd dat voor mij het grootste bewijs dat God leeft en dat hij de Jezus leeft, juist de dwaasheid is van de mensen om je heen. Dat mensen gewoon bedrogen willen worden, op allerlei manieren. Dan denk ik van, wat ben ik blij dat ik de Jezus mag. Voor mij is dat steeds meer een bevestiging dat de Bijbel waar is. Gewoon als ik zie naar de bedrogen mensen om me heen. En de atheïsten om je heen, die zich laten bedriegen. En dat zal ook richting Israël zo heel duidelijk zijn. En de derde, dat is dat de mensen met blindheid geslagen zullen worden. Ze zien het niet. Ze zien het niet. Dat gaat op die dag gebeuren. Het derde, te dien dagen, kunt u in vers 6 lezen. Te dien dagen zal ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout. Als een fakkel tussen de garven. Ik heb hierbij gezet, op dat moment zal Israël zijn vijanden rondom zich verteren. We hebben dat in de Zesdaagse Oorlog kunnen zien, in 67. Hoe Israël getalsmatig een heel klein volkje tegenover Syrië, tegenover Jordanië, tegenover Egypte en aan de westkant had je de Middellandse Zee. Ze waren omsingeld door vijandige legers in de verhouding van minstens 1-100. En dan zie je dat de geschiedenis van David en Goliath ook een geweldige profetische boodschap heeft. Want de landen in de wereld die waren stom verbaasd dat Israël stand hield. Tegen een overmacht van Egypte, Jordanië en Syrië. Stom verbaasd waren ze. En dat zal dan gaan gebeuren. En met name staat er de volkeren rondom Israël. Die Israël als het ware in de zee willen drijven. Die voor Israël geen bestaansrecht zien. God zal afrekenen met deze volkeren. En dat niet alleen, want dan wordt er gesproken niet alleen de volkeren rondom Israël. Maar dan staat er inderdaad in vers 3, en alle volkeren der aarde zullen zich daarheen vergaderen. En alle volkeren zullen komen. Dus als Israël afrekent met de volkeren rondom hun land, dan staat de hele wereld op zijn achterste poten. En dan krijg je inderdaad dat alle volkeren zullen zich verzamelen tegen Israël. En dan komt Israël helemaal alleen te staan. Maar in die tijd staat er dat God, en dat staat in vers 8, hij zal het volk beschutten. En dat is heel mooi in die tijd dat toen Zacharia dat schreef, waren er geen muren. En dan zegt de Heer, en Jeruzalem zal ik beschutten. En Jeruzalem zal blijven bestaan, blijven voortbestaan op zijn eigen plaats. Dat is eigenlijk een hele vreemde zin. Kijkt u maar aan het einde van vers 6, daar staat in Zacharia 12. En Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats. En dan staat erachter te Jeruzalem. Er zijn vertalingen die dit hier vertaald hebben met Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats in vrede. Want Jeruzalem is vrede. Jerusalem betekent hier maakt de Heer vrede. Op zijn vredesplaats, daar zal Jeruzalem blijven. Het vierde wat er gaat gebeuren op deze dag, dat staat in vers 10. Vers 10 van Zacharia 12, of vers 11, daar staat te dien dagen zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn. Dat zie je heel vaak in de geschiedenis van Israël, als Israël van alle kanten in het nauw gedreven wordt. En er is geen hoop meer voor Israël, dan gaat Israël tot God roepen. En dat gebeurt hier. Er staat, ik zal over het huis in vers 10 van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en de geest van gebed. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen als een rouwklacht over een enig kind. Ja, ze zullen over hem bitter leed dragen als het leed van een eerstgeborene. Hier zie je de rouwklacht van Israël. En iets verder in, aan het einde van vers 11 wordt zelfs gesproken over de rouwklacht van Megiddo. Nou, dat is een beetje, dan moeten we weer terug naar het Oude Testament, hoeft het niet op te slaan. Maar in Megiddo is Israël de koning Josia kwijtgeraakt. Dat is de laatste koning voor Juda die met de Heer rekening hield. En daar hebben ze een rouwklacht aangeheven in het dal van Megiddo. Daar hebben ze gehuild, daar hebben ze geklaagd tegenover Israël. Hier zie je dat Israël tot inzicht komt, tot bekering komt en een rouwklacht aanheft. Ze zijn berouwvol. Maar er staat ook in de Bijbel dat Esau berouw had, maar hij vond geen plaats voor berouw. Zou Israël een plaats vinden voor berouw? Zou er iemand luisteren naar het volk van Israël wat een rouwklacht aanheft? Of zou God zeggen, nou, eigen schuld, dikke bult? Nou, dan krijg je dat vijfde in hoofdstuk 13 vers 1. Want dan staat het te dien dagen, het gaat allemaal over diezelfde dag. Te dien dagen zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. Oh, wat geweldig. Hier toont het volk berouw en er wordt een bron geopend waardoor hun zonden weggenomen worden. Geweldig. Geweldig dat er een plaats is waar je met je leven naartoe mag komen. Daar willen we vanmorgen ook over nadenken, dat er een bron ontstaan is. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde. En er komt een dag dat Israël ook ontzondigd zal worden. Kijkt u maar in Psalm 51, daar wordt hetzelfde woord gebruikt. En het is een psalm die ook te maken heeft met Israël. Een boetpsalm. En dan staat er in vers 9 van Psalm 51. Psalm 51 vers 9, daar staat, ontzondig mij met hyssop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. En dat staat er zo mooi in het 20e vers van Psalm 51. Doe wel aan Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem. Ze vinden een bron waar ze met hun zonde naartoe mogen gaan. En waar ze gewassen zullen worden van hun zonde. En dan gaat het gebeuren. Dan komt dat grote moment. Kijkt u maar in hoofdstuk 14, vers 4, want daar staat er. Te dien dagen, of zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Ziet u wat hier gebeurt? Ze komen tot berouw. Ze vinden een bron van ontzondiging, waar hun zonden hen kwijtgescholden worden. En dan komt Jezus bij hen binnen. Kent u dat ook in uw eigen leven? Dat mogen wij nu al ervaren. Is er een moment in jouw leven gekomen dat je zo omringd werd door zoveel donkere wolken, dat je geen kant meer op kon? En dat je tot berouw kwam. Dat je tot bekering kwam. Dat je inzag hoe jouw leven eruit zag. Is er een moment geweest dat je ontdekt hebt waar je met je zonde naartoe mag gaan? Die zonden die weggewassen worden door het bloed van de Jezus Christus. En dan zal het Joodse volk het begrijpen. Hij was het lam dat voor ons de zonde gedragen heeft. Ze zullen het ontdekken, daar ligt de bron van ontzondiging. En wat een geweldig moment zal er dan aanbreken. Dat je je leven voor de Heer Jezus mag openen en zeggen, kom maar Jezus, kom maar binnen. En dat Hij zijn residentie gaat oprichten in Israël, maar ook in ons persoonlijk leven. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. En dan het laatste. In vers 8 van Zacharia 14, daar staat, dan zullen te dien dagen levende wateren uit Jeruzalem vlieten. Op dat moment, als ze tot bekering komen, als ze gereinigd worden van hun zonden, als Jezus binnenkomt in het land en Hij als koning aanvaard wordt, weet je, dan kan er maar één ding gebeuren. Dan vloeien de wateren, de levende wateren uit Jeruzalem naar alle volkeren om hen heen. Dan wordt Jeruzalem tot zegen voor de hele wereld. En dat kunt u ook in de rest van het hoofdstuk zo prachtig lezen. Heeft u dat ook meegemaakt in uw leven? Dat je ontzondigd wordt. Dat Jezus in je leven komt. En dat Jezus vanuit jouw leven tot zegen wordt voor anderen. En zo mogen we vanmorgen ook stilstaan bij deze bron van ontzondiging. We mogen naar Hem toe gaan, Heer Jezus. En Hem danken dat Hij zijn leven gegeven heeft aan het kruis. En waardoor Hij in ons leven gekomen is. En wij tot zegen mogen zijn voor anderen. We gaan als inleiding tot het avondmaal met elkaar zingen 442 uit de bundel Opwekking. Prijst Hem, onze grote verlosser. 442 uit de bundel Opwekking. Als inleiding voor het avondmaal wil ik graag met u lezen uit Matteüs 26, vers 26 tot en met 29. Matteüs 26, vanaf vers 26. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hen die en zeide: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. Wat geweldig dat we hier de bron van ontzondiging mogen kennen. In vers 28, want dit is mijn bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Mensen, wat een dag zal dat worden. Dat de Heer Jezus opnieuw van de wijnstok mag genieten. Dat de wijnstok die verdord is, de wijnstok die onvruchtbaar is, de wijnstok die verstrooid werd over de hele wereld, het volk van Israël weer terug is in het eigen land. En het volk van Israël de verzoening mag ontvangen. De Heer Jezus mag leren kennen. En vergeving van zonde mag ontvangen. En dat de Heer Jezus dan zal genieten van de vrucht van de wijnstok. Het geweldig dat wij ook nu al mogen genieten van de vrucht van de wijnstok. Waarvan de Heer Jezus zegt: ik ben de ware wijnstok. De Heer Jezus is de ware wijnstok. De Heer Jezus die zich strak één zal maken met zijn volk. Hij is nu de ware wijnstok. En wij mogen nu van de Heer Jezus genieten. We mogen straks de beker aan elkaar doorgeven. En ik zou zeggen, geef die beker nou niet zo door, maar kijk elkaar maar even aan. Zeg, kijk eens, dat is het bloed van de Heer Jezus. Dat is onze vergeving. Dat is onze verlossing, want juist ook als we de beker aan elkaar doorgeven, belijden we daarmee dat we één zijn in Christus. En als we het brood aan elkaar doorgeven, dat we allemaal deel hebben aan datzelfde brood, het lichaam van Christus. Eén lichaam met Christus. Het avondmaal wordt ook wel eens een gemeenschapsmaal genoemd. Juist in dat avondmaal wordt de eenheid met Christus, maar ook met elkaar, zo duidelijk. Dit avondmaal, dat is er voor iedereen die in de Heer Jezus gelooft. Iedereen die weet dat de Heer Jezus voor zijn of voor haar zonde de straf aan het kruis gedragen heeft en hem daarvoor gedankt heeft, nou, die wordt uitgenodigd om met ons het avondmaal te vieren. Zijn er onder ons gasten, vrienden, die hier in deze kerk nog nooit met ons het avondmaal gevierd hebben, maar toch wel in hun hart ervaren: ja, dit is iets wat de Heer van mij vraagt. En hier ervaar ik de eenheid met Gods kinderen. Dan bent u hartelijk uitgenodigd om met ons het avondmaal te vieren. We zouden het wel heel erg fijn vinden als u dan toch eerst eventjes wilt gaan staan, uw naam bekend wil maken en ook, ja, kunt vertellen dat u door genade een kind van God bent. Zijn er onder ons vanmorgen mensen, gasten, die met ons het avondmaal mee willen vieren? Wilt u dan even gaan staan en kunt u dan belijden dat u een kind van God bent? Wie onder de gasten wil dat? Ja? Oké. Fijn. Hartelijk welkom. Ga maar staan hoor. Ja. Ja. En jullie weten ook voor jezelf dat je een kind van God bent? Oké. Hartelijk welkom. Oké. Hartelijk welkom. Ja. Wat fijn, Maarten. Hartelijk welkom. Ja. Fijn, dankjewel. Hartelijk welkom. Oké. Okay. Hartelijk welkom. Okay. Iemand over het hoofd gezien? Ik denk het niet. Okay. De Heer Jezus die nam het brood. En de Heer Jezus zei, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. En hij zei daarbij ook, dit is het brood. Als je hiervan eet, zul je nooit meer honger hebben. Hij is degene die we nodig hebben voor het eeuwig leven. Ik wil graag vragen of broeder Robert Kuipers met ons de Heer wil danken voor dit brood.
Heer Jezus, we willen u danken dat u voor ons het brood bent geworden, uit de hemel neergedaald. Dank u, Heer, dat u een lichaam hebt aangenomen zoals het onze. Heer, en dat u in dat lichaam onze zonden op het kruis hebt gedragen. Dank u, Heer, dat uw lichaam verbroken is voor ons. En dank u dat we in u mogen weten dat onze zonden zijn weggedaan. Dank u, Heer, voor uw grote liefde en uw genade. Amen.
De broeders die brengen het brood rond. Wilt u het brood bewaren totdat iedereen het heeft en dan eten we het gemeenschappelijk. De Heer Jezus zei, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. En zo ontsprong aan het kruis op Golgotha, waar de Jezus gekruisigd werd, een bron van ontzondiging. Toen zijn bloed vloeide, en waarvan we mogen weten dat zijn bloed ons reinigt van alle zonden. Ik wil graag vragen of broeder Hans Mauren met ons de Heer wil danken voor deze beker.
Heere Jezus, we willen u danken uit de grond van ons hart dat u het was die uw lichaam hebt laten verbreken. U hebt uw bloed laten vloeien, Heer, opdat wij gered konden worden. U was het die in die vroege eeuwigheid in samenspraak met uw Vader dat besluit hebt genomen om naar deze wereld te komen, om als kind geboren te worden en uiteindelijk als volwassen man van 33 te sterven voor onze zonden. Wil u danken, Heer, dat u ons daarmee eeuwig leven hebt aangebracht en dat we mogen weten dat we een eeuwigheid met u tegemoet gaan. Ik wil u danken, Heer. Ik wil u loven en prijzen voor wie u bent. Amen.
Zullen we dit samen zijn afsluiten met gemeenschappelijk dankgebed. Wat is een mooi moment om de Heer Jezus te danken voor wat Hij gedaan heeft. En ja, wie wil met ons voorgaan? En dan zal ik afsluiten met dankgebed. Vader in de hemel, dat we zo vanmorgen hier bij elkaar mochten zijn. Dank u wel dat u zelf hier bij ons was, Heer Jezus. U heeft het beloofd, waar twee of drie samenkomen in mijn naam, daar ben ik in het midden. Het gaat niet om mensen, het gaat om u, Heer Jezus. U, het middelpunt van ons samenkomen, u het middelpunt straks ook voor uw volk Israël. U het middelpunt in de hemel. Heer, we danken u voor wat u gedaan heeft en het lam is waardig te ontvangen de lof en de heerlijkheid en de eer tot in alle eeuwigheden. Heer, dat mochten we vanmorgen doen. En dat kunnen we nooit genoeg doen. We kunnen u nooit genoeg bedanken, Heer Jezus, voor het geweldige werk wat u volbracht heeft op de heuvel Golgotha. Dan wil ik u bidden, Heer, wilt u met ons meegaan straks naar huis? We hebben het erover gehad, Heer, dat stromen van levend water uit Jeruzalem zullen vlieten. Heer Jezus, u woont in ons. U bent in ons leven gekomen. Laat het zo zijn dat ook uit ons leven stromen van levend water mogen vlieten. Dat ook andere mensen mogen zien dat u in ons woont, dat u bij ons bent komen wonen. Heer, wilt u ons als gemeente daarvoor gebruiken, zodat ook andere mensen om ons heen u mogen leren kennen. Heer, wilt u ons een fijne zondag geven? En we willen ook bidden voor vanavond, als we dat prachtige thema gaan behandelen, Jeruzalem, de stad van de grote koning. Heer, wilt u ons trouw maken en dat we vanavond ook met velen hier bij elkaar mogen zijn en naar uw woord mogen luisteren. Heer, wilt u ons zo'n goede zondag geven? Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan deze dienst afsluiten met het zingen van, het is een heel hoog nummer uit de nieuwe bundel van Johannes de Heer, 1011. De Heere komt spoedig terug. Ik heb hem niet bij me hier, dat het 4 coupletten zijn, of zijn 3 coupletten. De eerste 2 coupletten zingen we voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. Zullen we het met elkaar staande zingen? Laten we heen gaan onder Gods zegenende handen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.